andere vragen die ik beantwoorden kan, zal ik zo bondig mogelijk beantwoorden. Kan ik dit niet, dan zeg ik geen commentaar. Mag ik de eerste schriftelijke vraag?
Wat vindt u van tarot en kan het de toekomst voorspellen?
Tarot op zichzelf kan niet de toekomst voorspellen. Maar het is een concentratiemiddel, waardoor sommige mensen althans beelden van de toekomst in zichzelf kunnen opwekken. In dit opzicht zijn deze kaarten dus wel belangrijk. Verder zijn ze althans de grote arcana voor bepaalde meditatieve praktijken erg belangrijk. Voldoende?
Hoe gaat het met Rudolf Steiner?
Zover ik na kan gaan, steengoed.
En hoe gaat het nu met El Morija of zoiets? Wat voor werk doet hij nu?
Ik zou je dit niet onmiddellijk kunnen zeggen. Onze aantallen zijn betrekkelijk groot. Ik kan daar geen onmiddellijk commentaar op geven.
En wanneer komt Anton Constance een keertje door bij de orde?
Ik probeer een antwoord te krijgen, maar het schijnt dus dat dat althans voorlopig niet het geval zal zijn.
Wat betekent het als een mens zich richt tot God in een gebed? Vele gebeden worden verhoord. In hoeverre moet je God als een persoon zien die luistert?
Een zeer moeilijke vraag om in kort bestek te beantwoorden. Zeer eenvoudig gezegd. De God tot wie men bidt is in feite een deel van het ik dat men buiten het besef van de beperking van eigen persoonlijkheid plaatst. Hierdoor is het mogelijk krachten te wekken, te ontvangen of in harmonie te komen daarmee die de eigen mogelijkheden en krachten verre te boven gaan. De vorm waarin deze dan optreden lijkt dan vaak gebedsvoering. Voldoende?
Wat gebeurt er als men sterft?
Nou, word je in onze wereld geboren, ben je in het begin meestal lastig.
Bestaan er entiteiten die aan mensen klitten en hun energie opzuigen?
Psychische vampiers. Er bestaan er wel enkele. Meestal zijn dat geen echte entiteiten. Het zijn heel vaak astrale vormen, onder sterk emotionele druk ontstaan, die dus krachten uit anderen putten om tot een voortdurende herhaling te komen van datgene wat op het moment van de emotie belangrijk is geweest.
Kan dat met paranormale ervaringen van doen?
Wanneer dit gebeurt, is het een paranormale ervaring, of om het simpel te zeggen, dan krijg je te maken met spookverschijnselen, waarbij dient te worden opgemerkt dat die niet altijd daar plaatsvinden waar de energie wordt ontleend, omdat de plaats meestal gebonden is aan de laatste levensperiode van de betroffen gestalte die zich manifesteert.
Kunnen bepaalde meditatiepraktijken schadelijk zijn?
Alles wat je in overmaat gebruikt of doet, is schadelijk. Ook meditatie. Een meditatiepraktijk echter, die redelijk in duur beperkt is en daarnaast in een redelijke regelmaat voortdurend herhaald wordt, zal, wanneer zij niet goed voor u is, een gevoel van onbehagen wekken. Dan dient u uw methoden te wijzigen. Is dit niet het geval, dan zal de methodiek niet voor u schadelijk zijn.
Hoe kun je afsluiten wanneer je in de situatie verkeert dat je de pijnen en kwaaltjes van je medemensen voelt en dit hinderlijk begint te worden voor jezelf?
Er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Is het eenvoudig een empathisch aanvoelen, dan kunt u door uzelf suggestief te bevelen hieraan niet meer aandacht te besteden vaak een grote verlichting betekenen. Is het iets wat voorkomt bij genezingen of pogingen tot magnetiseren en paranormale genezing, dan dient men er rekening mee te houden dat men zeer waarschijnlijk zijn pogingen te lang heeft doorgezet. Hier geldt een eenvoudige vuistregel. Wanneer je een invloed voelt opkruipen tot aan uw ellebogen, dient u onmiddellijk de behandeling te staken en u beweerlijk af te nemen als het even kan onder stromend water de handen te wassen. Wacht dan ten minste 15 tot 20 minuten voor u eventueel een behandeling voortzet. Op deze manier voorkomt u het overnemen of het sympathisch ervaren van de kwalen van anderen eveneens in zeer hoge mate. Voldoende?
Hoe kom je erachter als je in uittreding bent of je een gids bij je hebt en wanneer je er niets van ziet?
Wanneer je uitgetreden bent en je bent niet bewust in die zin dat je de uittreding zelf hebt gekozen en naar een eigen doel bij gaat, dan moet je wel aannemen dat er een gids bij is, of je hem ziet of niet. Dus dat is heel eenvoudig. U hebt een gids bij elke uittreding die niet bepaald wordt door uw eigen wil en door een zelfstandig veroorzaakt uittredingsverschijnsel. Voldoende?
Is er in de kwade droom altijd sprake van een uittreding?
Oh nee, de meeste kwade dromen hebben meer met een overladen maag te maken.
Kan men stellen dat er een niveauverschil is tussen de islam en het christendom, en zou het zo zijn dat gedurende een reeks incarnaties ten gevolge van evolutie van de entiteiten een verschuiving van islamitische naar christelijke incarnaties te zien is? En wat is trouwens uw definitie van niveau en niveauverschil?
Ik geloof dat je bij godsdiensten op zichzelf mogelijk de leringen ten aanzien van elkaar kunt waarderen, maar dat je de praktijken niet als verschillend in niveau kunt zien. Zou u reïncarnatie daarbij willen betrekken, zou je misschien veronderstellen dat vele inquisitoren van het christendom thans in Iran geïncarneerd zijn. Wanneer ik niveau moet definiëren vanuit mijn geestelijk standpunt, zeg ik: onder niveau verstaan wij de grootte van de wereld die je kunt ervaren en waarmee je tot uitwisseling kunt komen. Hoe kleiner die wereld is, hoe lager je niveau. Is dit voldoende?
Carlos Castaneda schrijft in een van zijn boeken over gaten die in het lichtgevend ei van een mens komen wanneer hij of zij kinderen krijgt. Is dit alles reëel volgens u? En zo ja, wat betekent dit in concreto voor de desbetreffende persoon?
Ja, hoe kun je een vergelijking, een illusiebeeld waarderen en een uitdrukking geven aan de mogelijke realiteit ervan? Het lijkt mij onmogelijk. Maar het is wel zo dat bij de geboorte tijdelijk, doordat een deel van de eigen uitstraling van de moeder met het kind meegaat en daar dan langzaam vervluchtigt, meestal binnen 2 à 3 weken, er sprake is van wat u kunt noemen een verzwakking in een bepaald deel van de eigen uitstraling van de moeder. Wil je die een ei noemen, dan zit er dus een gat in. Maar ja, het is heel erg moeilijk om die dingen te definiëren. Een kennis van mij zei, ik meen dat het deze week nog was ergens, op een vraag: ach, de blinde darm is een wormvormig aanhangsel dat mannen en vrouwen gemeen hebben, dit in tegenstelling tot anderen. Het is maar hoe je iets benadert. De benadering van Villaneda is in feite die van een mysticus. Zijn gelijkenissen en vergelijkingen gaan uit van zijn persoonlijk wereldbeeld en zijn beleving en zijn voor hem volledig juist, zonder dat daarmee ook een feitelijke waarheid volledig omschreven wordt. Voldoende?
Kunt u wat meer vertellen over de wiegedood?
Er zijn zoveel verschillende oorzaken voor te geven dat het mij te ver zou voeren die al op te noemen. Onder wiegedood verstaan we over het algemeen het overlijden van een kind op zeer jeugdige leeftijd, waarbij de oorzaken onder meer zijn verstikking, bepaalde in feite door het lichaam zelf veroorzaakte vergiftigingsverschijnselen, en heel vaak ook een tijdelijk zeer sterke verandering van de bloeddruk in de baby. De oorzaken daarvan zijn soms genetisch bepaald. In andere gevallen kunnen ze door de verzorging of een psychische sfeer in de omgeving mede worden veroorzaakt. Is dit voldoende?
De Spiritualist Association of Great Britain of Arthur Findlay College, is het nuttig voor je mediumschap een van deze te bezoeken?
Dat ligt aan uzelf. De een kan bij de oefening en scholing die men daar krijgt goede resultaten boeken. De ander komt in feite alleen tot een projecteren van illusies en het vergeten daarbij dat hij ze zelf veroorzaakt. Er zijn dus gevaren in gelegen. Maar dat kun je alleen proefondervindelijk ervaren, mits je vooral in de eerste periode ook je eigen uitingen en je eigen belevingen probeert zeer objectief, als het ware van buitenaf, te volgen en te analyseren. Voldoende?
Is het mogelijk dat meerdere mensen tegelijk, een kring, door één magnetiseur geholpen worden?
Theoretisch is het mogelijk, maar het lijkt mij bijna onmogelijk wanneer allen dezelfde kwaal hebben. Bij het werken in een dergelijke kring wordt namelijk via een bijna suggestief proces van de magnetiseur een uitstraling van de eigen kracht van de zieken opgewekt, terwijl hij zelf daaraan zijn krachten toevoegt in een poging de krachtpatronen, levenskrachtpatronen voornamelijk, te egaliseren. Dit kan inderdaad dan voor velen genezende werking ten gevolge hebben. Het is geen praxis die ik zonder meer en algemeen kan aanbevelen, echter.
In 1982 zou er volgens de orde onder het maanoppervlak een basis worden aangetroffen die aan Russen nog Amerikanen zou toebehoren. Er zijn in dit jaar geen officiële maanreizen geweest. Is dat in werkelijkheid misschien toch gebeurd door bijvoorbeeld de Russen en is de verlaten basis toch gevonden? En aan welk volk behoorde die basis toe en wat was het doel van hun expeditie?
Ik kan u alleen het volgende zeggen. Er hebben in dat jaar 2 maanlandingen plaatsgevonden. Niet gepubliceerd overigens. Bij 1 daarvan zijn 2 astronauten of cosmonauten verongelukt. Hierbij is men inderdaad tot de conclusie gekomen dat er enkele constructies te vinden zijn onder het maanoppervlak die dermate gelijkmatig van vorm zijn dat het ontstaan door natuurlijke oorzaken bijna onmogelijk wordt geacht. De verdere conclusies daaraan verbonden ken ik niet. Wat betreft, wat was dit voor een volk? Het was een volk dat uit de buurt van Sinji kwam oorspronkelijk. Later hebben ook mensen uit de buurt van Aldebaran gebruik gemaakt van deze basis. Zij werden gebruikt om niet een absolute verstoring van de ontwikkelingen op aarde tot stand te brengen. Er bevinden zich ook op andere planeten nog wel restanten van dergelijke basis. Is dit voldoende?
De dienst groenvoorzieningen in Amsterdam. Ten eerste staat er aan alle bomen, iepen en populieren uit de 16e, 17e en 18e eeuw, die zagen ze om. Ten tweede, de heesters, dezelfde, die gaan in de hakselmachine. En een proef in Breda, dat spaart aan aardgas, staat erachter. Ten derde, gras wordt overal geasfalteerd ten behoeve van parkeergelegenheid. Hoe kan dit? Is dat corruptie of een goede prijs voor de populiere hout, voor de klompenindustrie, voor de toeristen?
Ja, u heeft het dus kennelijk over een ontgroeningsinstantie. Ik kan alleen dit zeggen. De mensen zijn zich veel te weinig bewust van het belang van bomen en gewassen als wisselaars tussen zuurstof en andere voor de mens schadelijke componenten in de atmosfeer. Het is daarom bijna onvoorstelbaar dat men dit doet. Of daaraan corruptie of dwaasheid ten grondslag ligt, dan wel de geldingsdrang van bepaalde mensen op hogere plaatsen, durf ik van hieruit niet te beoordelen. Ik kan alleen zeggen dat in stadsgemeenschappen van de omvang van Amsterdam zeer uitvoerige groenvoorzieningen zeer belangrijk zijn en dat daarbij ook bij voorkeur oudere en dus grotere bomen met een groot uitwisselingsbladvlak van belang zijn, omdat anders de atmosfeer te zeer verslechtert, wat dan zowel op het psychisch als fysiek welbehagen van de mens een schadelijke invloed heeft. Voldoende?
Ik zou dolgraag een leerzaam werkreisje in de geest beginnen. Kunt u verwijzen naar informatie op de voorbereiding hiervan?
Nee, maar zodra u onze VVV kunt bereiken, zullen ze u met alle genoegen voorlichten.
Zijn er politieke consequenties verbonden aan het incident in de DDR waarbij een Amerikaanse militair door een Rus werd doodgeschoten?
Niet onmiddellijk, maar het is duidelijk dat degenen die tot de conclusie komen dat hun geheimagenten niet volledig veilig zijn, omdat ze een klein beetje meer gereglementeerd opereren dan die van de tegenpartij, toch wel erg boos zijn en zullen proberen tegenmaatregelen te treffen en dus eventueel ook een van de tegenstanders uit te schakelen. En dat heeft dan geen directe politieke repercussies. Maar men moet ermee rekenen dat men elkaar dan wel even de huid vol scheldt en daarna allebei verklaart dat men toch van niets wist en onschuldig is. Dit is namelijk een diplomatiek gebruik in de stille oorlog tussen grootmachten.
Welk huizensysteem is te prefereren bij het duiden van een horoscoop?
Ik denk dat dat van weinig belang is. Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan het Chinese systeem van de driehoeken en de rechthoek dus. Maar ook uw cirkelindeling is zonder meer aanvaardbaar. Het gaat bij het duiden van een horoscoop namelijk niet alleen om de erkenning van planeetstanden en de onderlinge verhoudingen, vooral op het moment van geboorte. Het gaat daarnaast ook om een zeker inspiratief interpreteren van deze samenhangen. De inspiratie is bij het juist interpreteren van een horoscoop de meest belangrijke factor.
Als paranormale gave een adaptatie van de mens in de evolutie wordt of is, wat is dan de volgende stap of adaptatie in de evolutie van de mens?
Elk evolutionair proces beweegt zich in een bijna sinusoïde curve. Dat wil zeggen dat om een gegeven ogenblik materiële en technische ontwikkelingen op korte termijn zeer sterk toenemen, dat daarnaast de materiële ontwikkeling afgeremd wordt en dat daarvoor in de plaats een toename van geestelijke ontwikkeling plaatsvindt. Laat ons niet vergeten dat de ontwikkeling van paranormale kwaliteiten en het gebruik daarvan, zij het onder andere benamingen, al heel gebruikelijk was in de tijden van Babylon en Egypte. Dat men nu weer daartoe terugkeert, betekent dus in feite dat een nieuwe fase in het evolutionair proces is ingetreden, niet dat daaruit zonder meer veranderingen voortkomen. Afgaande op de ontwikkelingen uit het verleden moeten we aannemen dat deze ontwikkeling van meer geestelijke gaven zal voeren tot een ontkenning van de belangrijkheid van het materiële, hetwelk dan weer schade veroorzaakt en daardoor materiële ontwikkelingen op gang brengt. Ik meen dat de volgende fase zal zijn een versmelting van de paranormale kwaliteiten van de mens met zijn technisch-materiële mogelijkheden en behoeften. Is dit voldoende?
Bestaat er een geestelijke kracht die een contact tussen geest en stof bewerkstelligt? En hoe zou je zo'n kracht kunnen opwekken?
Ja, ik weet niet of je een zogenaamde harmonie, ook wel paralleliteit van instelling genoemd, als een kracht kunt aanduiden. Maar wanneer u een contact met een geest wilt hebben, dan is het volgende belangrijk. Stel u niet in op een persoonlijkheid maar op een bepaald gebied van weten of iets dergelijks. In de tweede plaats, dit gedaan hebbende, wendt u hiervan volledig af. Blijf er niet mee bezig. Ontspan u. Daardoor kunt u een fase van receptiviteit bereiken, waarbij het oorspronkelijk met nadruk in u geponeerde een geestelijk contact mogelijk maakt. Ik hoop dat dit voldoende is.
Welke waarde moet men hechten aan het voorkomen van klopgeesten en hoe kan men daarop reageren?
Ja. Laat me het zo zeggen. Vele klopgeesten zijn in feite natuurlijke zaken waarvan men de samenhang niet tijdig heeft erkend. Aangenomen dat dit niet het geval is en dat u dus te maken heeft met, zullen wij zeggen, de losgelaten jeugd uit de geest, dan is de beste methode een dergelijke entiteit benaderen en kijken of je de persoonlijkheid daarvan kunt erkennen. Afscherming daartegen is mogelijk, maar niet erg bruikbaar meestal. Ten laatste, realiseer u dat de klopgeest op zichzelf niet kwaad doet. Het is nog geen poltergeist. Realiseer u verder dat de klopverschijnselen ook uit de menselijke bron kunnen stammen. Kijk dus eerstens wie in de buurt is wanneer die verschijnselen optreden. Op welke uren de verschijnselen optreden. En dit geconstateerd hebbend vraag u af of er hier een psychische, een materiële of misschien toch een geestelijke oorzaak een rol speelt. Is dit laatste het geval en kunt u contact opnemen met de geest? Vraag dan een vriend, een geestelijke vriend van u, om invloed uit te oefenen op de klopgeest. Dat is de beste methode van uitbanning.
Wordt bij het beantwoorden van vragen door de ODV rekening gehouden met de intentie waarmee een vraag gesteld wordt, bijvoorbeeld door het antwoord aan te passen of nuances achterwege te laten enzovoort?
Dit is sterk afhankelijk van degene die de vraag beantwoordt. Ik voor mijzelf probeer in zekere mate te nuanceren en gelijktijdig niet door uitvoerigheid aan duidelijkheid te verliezen. Voldoende?
De orde had eens verteld dat de E-klank het vijfde chakrum stimuleert. Stimuleert deze klank ook het aura zien en zo nee, welke klanken zijn dit dan wel?
Geen commentaar, daar een dergelijk betoog te uitvoerig zou moeten worden.
Hoeveel potentiële mediums zitten in deze zaal en welk advies zou u hen willen geven om de gaven te ontwikkelen?
Neemt u me niet kwalijk als ik even rondkijk. Ik zie er 4 met enige ontwikkeling. Dan nog 5 in zeer pril stadium. En dan zie ik tot mijn verbazing zie ik er nog 18 die het potentieel zouden kunnen worden of zijn. Wanneer u probeert een gaaf als medium te ontwikkelen, zou ik u de volgende raad willen geven. In de eerste plaats, zorg er altijd voor dat u harmonisch bent. Probeer nooit als medium te fungeren wanneer u om welke reden dan ook u onbehagelijk gevoelt of materiële problemen aan uw hoofd hebt. In de tweede plaats, oefen regelmatig, maar niet te lange tijd. In de derde plaats, om uw zelfvertrouwen en veiligheid te bevorderen, probeer te werken met iemand die magnetische gaven heeft, zodat deze eventueel een transe kan onderbreken door passes te maken, bijvoorbeeld langs de nek aanzet, en daarnaast door het trekken van fluïden uit de handen een entiteit kan dwingen om weg te gaan. Is dit voldoende?
Welke waarde moet men aan een droom hechten indien je jezelf daarin kreupel ziet lopen?
Ja, uw vragen zijn soms, ik moet het zeggen, zeer bijzonder. Maar de meest gebruikelijke uitleg is de volgende. U hebt het gevoel dat u een bepaalde belasting niet vol kunt houden. Of dat u een bepaalde situatie niet langer kunt handhaven. U beeldt dit uit door uzelf als een kreupele te zien. En daardoor uzelf duidelijk te maken dat een verder dragen van dezelfde belasting voor u schadelijke gevolgen kan hebben. Dit geldt niet wanneer u geboekt hebt voor de wintersport, dan zou ik een andere uitleg prefereren.
In wat voor verhouding staan Hare Krishna, Jezus, Boeddha, Mohammed tot elkaar? En dan bedoel ik niet als godsdienststichters, maar in geestelijk opzicht. Zijn zij reïncarnaties of incarnaties van iets?
Ja, ze zijn alle reïncarnatie, dat wil zeggen, ze hebben een reeks voorgaande levens achter zich om dit stadium te bereiken. Wanneer je kijkt wat hun werkelijke basis is, dan blijkt dat het gaat om harmonie, welke wel op verschillende wijzen benaderd wordt, maar die in feite toch het gevoel van verbondenheid en eenheid wil bevorderen. En ik geloof dat je daarom kunt zeggen, de bindende factor tussen al deze entiteiten is het uitdrukking geven aan de kosmische waarheid van verbondenheid onder de verschillende omstandigheden van tegenstellingen op aarde.
Wat is de oorsprong en betekenis van de menselijke eigenschappen als verlangen, woede, haat, emotionele betrokkenheid, verwarring, pijn, verliefdheid enzovoort?
Ja, verliefdheid is vaak een chemische reactie, soms ook een illusie. Maar menselijke gevoelens zijn in feite het gevolg van ervaringsassociaties. Voor een deel ook met verdrongen ervaringen. Dat wil dus zeggen dat uw angst en uw begeerte heel vaak worden opgewekt, niet door een object op zichzelf, maar door de associaties die u aan het object onbewust verbindt. De betekenis van deze emoties is verder een voortdurende wisseling van een intern evenwicht van afscheidingen, waardoor dus in het lichaam een aantal veranderingen kunnen ontstaan, wanneer dat binnen de perken blijft en niet de ene of de andere emotie sterk en gedurende lange tijd overweegt, is dit gunstig voor het goed functioneren van het organisme. Daarnaast worden door deze emoties ervaringen die worden opgedaan als het ware geprent in het geestelijk deel van de persoonlijkheid. Voldoende?
In hoeverre is het van belang dat je je in deze tijd lichamelijk ontwikkelt, je bewust wordt van lichaamsspanningen en je er vrij van probeert te maken?
Ja, aangezien de epidemisch optredende, maar nog steeds als endemisch ervarende ziekte van deze tijd stress heet, met alle daaruit voortvloeiende fouten en ziekteverschijnselen, zou ik zeggen, het is inderdaad erg belangrijk dat u leert uw lichaam een beetje harmonisch te hanteren. Dat impliceert dat u het oefent, dat u het redelijk maar niet overdadig voedt, dat u zorgt voor voldoende frisse lucht enzovoorts enzovoorts, plus een innerlijke evenwichtigheid en aanvaarding van het geheel. Ik zou zeggen, dat is dus inderdaad belangrijk.
Boeken van Stansis van Dizan in het bezit van Blavatsky, komen deze van buiten het heelal binnen?
Ze komen niet buiten het heelal binnen. Ze zijn in feite reproducties van reproducties die bestonden uit houten, een soort brede houten latjes die gegrift zijn. De oorspronkelijke taal was oud, Sanskriet. De waarschijnlijke afkomst ligt nog voor die tijd en sommigen denken dat het een restant is van oude beschavingen. Dat het van buitenaardse beschavingen zou zijn, heb ik nog nergens gehoord.
Hoe komt een mens tot innerlijk evenwicht?
Door zich niet bezig te houden met de onevenwichtigheden van de wereld, zich van eigen onevenwichtigheid bewust te worden en zoveel mogelijk te compenseren waar eigen onevenwichtigheid dreigt eigen uiting en gevoel te overmeesteren.
Een vader komt jong te overlijden met achterlating van een gebrekkig kind.
Ja.
Hij wordt kort daarop weergeboren en hij blijft zich zijn vorig leven, hij blijkt zich zijn vorig leven te herinneren, ook dat hij een gebrekkig kind heeft nagelaten. Het een en ander is gecontroleerd en juist bevonden. De vader komt in zeer goede doen. Kan hij nu alimentatieplichtig worden voor dat kind van hem uit zijn vorige leven?
Ik heb reeds gezegd, het bijzondere spreekt in uw vragen wel zeer sterk. Het antwoord is dit. Een alimentatieplicht anders dan een morele bestaat hier niet, omdat een wettelijke identificatie van de overgegane vader en de daaropvolgende incarnatie niet te brengen is. Maar wanneer je je dit herinnert, dan meen ik dat je aan jezelf verplicht bent om er iets aan te doen, zover je dat kunt. Goed doen?
Wat vindt u van het directe stemmenfenomeen, Leslie Flint?
Ach, directe stem is eigenlijk een van de manifestaties van een materialisatiemedium, waarbij dus een soort vlies semi-gematerialiseerd aanwezig is, de trillingen daarvan door een entiteit worden bepaald, heel vaak middels een trompet, in sommige gevallen ook gewoon in de vrije lucht, maar dan moet het wel versterkt worden door bijvoorbeeld een microfoon. Wat ik er dus van denk, het bestaat inderdaad, of de mededelingen van belang zijn, in de meeste gevallen ben ik zo vrij te betwijfelen. Wanneer u zich afvraagt of het in zichzelf nuttig is, het kan belangrijk zijn voor de mensen die erbij betrokken zijn, en kan hen misschien een rust geven die ze anders niet kunnen vinden. Voldoende?
Welke betekenis heeft ether en is al datgene wat men nu om ons heen ervaart eerder in de gedachte geweest?
Ja, u bedoelt wereldeter, want anders zou u het over een narcosevorm hebben. Maar wereldeter is een omschrijving voor het onbekende. Laten we zeggen voor een vijfde dimensie en daaraan eventueel aanklevende andere dimensies. Wanneer je uitgaat van het standpunt dat er een God is en dat al uit deze God voortkomt, vloeit daaruit ook voort dat al het mogelijke in God aanwezig is en dat de mogelijkheid die gerealiseerd wordt eruit door uzelf of door anderen één van vele mogelijkheden is. Er is een bepaalde Tibetaanse secte, een aftakking van de Burn, die zich bezighouden zelfs met het denkbeeld dat op het ogenblik dat alle mogelijkheden die in het besef Gods bestonden vervuld zijn, het heelal op zal houden te bestaan. Maar ze zeggen er gelukkig niet bij wanneer het gebeurt, dus u hoeft uw goederen niet weg te schenken of op een bergtop gaan zitten wachten. Ik hoop dat dit voldoende is, zo niet kunt u aanvulling vragen.
Op de Filipijnen is een arts die alleen met zijn handen opereert. Hoe gaat dat dichtsmelten van materie in zijn werk?
Ja, heel vaak doordat die materie niet werkelijk wordt opengemaakt. Ja. Heel kort en daarom misschien wat onvolledig. Het proces berust op het telekinetisch verwijderen van bepaalde storende invloeden. Of dit nu gelukt of niet, men wil altijd de patiënt het gevoel geven van beter zijn. En er is dan menige kippenduim dus ook als weggenomen gezwel getoond. Ik hoop dat dat voldoende is.
Wie waren degenen, Anaki genoemd, die tussen de Eufraat en de Tigris 6000 jaar geleden een proeftuin en laboratoria hadden waarin ze experimenten met genetica deden, zodat de Homo sapiens ontstond? Waren dat Malde Maldesianen of Maldekianen, Atlantiërs of Orion Crusaders?
Er zijn, zover mij bekend, geen genetische proeven met het door u genoemde doel gedaan onder laboratoriumomstandigheden. Wel is zeker dat in de periode van het keizerrijk Mu een aantal mutaties zijn ontstaan en dat een deel van deze mutaties om welke reden dan ook is beschermd. Daarbij hoort de Homo giganticus, die overigens niet levensvatbaar bleek, daaronder hoorden ook typen van Homo sapiens die al snel werden uitgewezen en dan vanuit ongeveer Etruria noordelijk zijn getrokken en daarbij hun eigen dominantie voornamelijk gevestigd hebben in Zuid-Europa en Zuid-Azië. Voldoende?
Helpt de drie maandelijkse visualisatie onder leiding van meester Hilarion, die door steeds meer mensen gedaan wordt, namelijk het projecteren van wit licht op het Pentagon en het Kremlin, en heeft dat geestelijk resultaat?
Om in het Kremlin of in het Pentagon te zetelen, moet je voor je bepaalde denkbeelden en invloeden ongevoelig zijn geworden. Anders breng je het niet zo ver. Dit licht erop projecteren, dat betekent alleen de mensen confronteren met hun eigen fouten en er hen toe bewegen hun fouten te verveelvoudigen om daardoor een mogelijke ontdekking door anderen te voorkomen. Ik acht dit dus op zichzelf ten aanzien van Pentagon en u zegt Kremlin, daar zijn de, u moet bij Novgorod zijn, daar hebt u het voornaamste centrum, maar ik geloof niet dat dat daar werkelijke invloed kan hebben. Maar het uitzenden van wit licht kan wel de mensen bewust maken van de onjuistheden van systemen, de eenzijdigheden van staatslieden en eventueel de feitelijke zinloosheid van allerhand procedures en maatregelen. En daarom kunt u het voortzetten. Maar denkt u niet dat u werkelijk iemand kunt beïnvloeden? Als je regen zou beïnvloeden met wit licht, dan zou je onmiddellijk zich een gestalte aanmeten die een kruising blijkt tussen Joan of Arc en Gene Kelly. En in een niet geheel reëel voorhanden lenigheid zou je op John Wayne-achtige manier de perfecte hermafrodiet willen uithangen. Ik geloof niet dat dit de wereld ten goede zou komen.
Wat vindt u van de rozenkruisers?
Welke bedoelt u? Er zijn er vele. Laat me het zo stellen. De meeste openbaar bekende rozenkruisersgenootschappen zijn geneigd zich te verliezen in dogmatiek, waarbij ze de werkelijke betekenis vergeten van hun leer en daarvoor in de plaats vaak betrekkelijk zinloze oefeningen en eisen stellen. Heel vaak worden zij geleid door personen die hun eigen geestelijke hoogheid proberen te vergroten door anderen van hun geestelijk minderzijn te overtuigen. Maar daarachter bestaan inderdaad ook nog rozenkruisers, ofschoon ze openbaar niet zo noemen, die de oude kennis voor een groot gedeelte bewaard hebben en die ze dus ook praktisch hanteren. Enkele van hen kun je aantreffen in de Duits-Zwitserse Goldkreuzer. Een andere groep heeft zich in feite genesteld in de druïdische beweging in de Midlands in Engeland. Er zijn er meer van dergelijke groepen. Maar ook zij behoren tot wat men noemt het verborgen priesterrijk. En als zodanig meen ik dat je ze als rozenkruisers kunt aanspreken. Voldoende?
Onder welke omstandigheden kan Enoch zich zichtbaar maken?
Ik zou het niet durven zeggen.
Wat voor geestelijk effect heeft Popi Jopi op de Nederlanders en wat vinden jullie hier van Popi Jopi? Het gaat over de paal.
Laat ik het zo uitdrukken. Voor ons zou het het toppunt van bevredigende verdraagzaamheid zijn wanneer de echte paus en popiopi samen een step uitvoeren in plaats van de grond te kussen en zich vervolgens niet naar de Cairo maar naar de Vera studio bewegen om daar de volken kom te doen van de noodzaak om eerst in elkaar, in elkaars essentiële goedheid te geloven en dan pas te doen aan kerkelijke gehoorzaamheid. Maar ik meen dat je van beide figuren dit niet mocht verwachten.
Waarom zou de confrontatie met de elementen tot bewustwording stimuleren?
De confrontatie met de elementen is een inwijdingsgebeuren, waarbij elk element een symbool is voor een deel van de levenskracht en de daaraan verbonden kwaliteiten. De uitbeelding is vaak zeer plastisch en wordt bepaald door het geloof van de tijd, door ook de persoonlijke interpretatie van degene die de inwijding zoekt. Je zou het zo moeten uitdrukken: de inwijding bestaat uit het erkennen van eenheid, maar eenheid kan eerst erkend worden wanneer men de delen kent. Voldoende?
Een van de laatste sprekers vertelde dat de krachten van de Steravond onder andere gebruikt werden om Tchernenko naar jullie kant te halen. Waarom wordt zo'n enorme kracht voor zulke kleine zaken gebruikt en heb je zo'n krachtveld voor zoiets kleins nodig?
Het was maar één van de kleine dingen die met het enorme krachtveld zijn geschied. Wij meenden dat de mogelijkheid van een verjonging in Rusland zou kunnen voeren tot een veranderde aanpak, minder dogmatisch en meer vanuit een managerstandpunt. Dat lijkt ons voor Rusland zowel als de wereldvrede bevorderlijk. Bovendien, de man was toch al versleten en om hem een seniele voorzitter te maken van een gemiddeld niet veel verder van de kindsheid verwijderd geheel politbureau leek ons nog niet direct een goede gedachte. We hebben ook nog wel een paar anderen op het oog. Als het niet lukt, wachten we wel tot de volgende Steravond. Maar u moet één ding wel begrijpen: wij verwijderen dergelijke mensen om hetgeen ze in een ontwikkeling om een bepaald ogenblik betekenen. Want deze ingreep betekent een zeer grote verantwoordelijkheid en grote inspanning voor de entiteiten die ze volbrengen. Je bent namelijk aansprakelijk voor elke ervaring die je de persoon in kwestie onthouden hebt. Dat betekent dat je heel wat aan zijn bewustwording moet sleutelen.
Dit was de laatste schriftelijke vraag en bovendien is het nu tijd.
In dat geval zullen we met uw welnemen overgaan tot het slotwoord. En dit is, zoals u weet, een improvisatie, welke ik volgens de geplogenheid zal trachten te baseren op drie door u te noemen woorden. Geen zinsneden, maar woorden.
Kinderen.
Vrede.
Leven.
Elementen.
Juist, u kunt uitstekend tellen.
Tuurlijk.
Maar ik zou zo zeggen, wanneer je het leven der kinderen ziet als de erkenning van de eenheid der elementen, dan zou de kinderlijkheid voor de mens de kurk zijn die hem geestelijk drijvend houdt op een anders hem ten onderrichtende zee van stoffelijke ellende. U ziet, het kan. Maar misschien kunnen we het anders zeggen. Ik geloof in het licht. Ik geloof in een kracht, ik geloof in de zinvolheid waarin al het bestaan tezamen komt en in mijzelf verrijkt het ik zich door het besef van zinvolheid in eenheid met het al. Toch keer ik tot een aarde weer en als ik daar dan incarneer en leef als mens en grenzen niet meer ken, dan is het toch of door het besef van eenheid ik gedreven ben en als een kerk steeds reis omhoog gedragen door het al, terwijl geen van de elementen ooit mij kwetsen zal, omdat ik ben, ondanks mijn vorm en beperking van besef, een eenheid met het ene zijn. En daar ik mij niet verhef, maar slechts beleef, ben ik dan als een kind en zal in heel mijn kennen, heel mijn streven, van dag tot dag steeds enthousiast en zeer intens beleven. En daaruit vloeit erkennen voert. Ik weet nu wat mij drijft en langzaam lees ik in mijn zijn wat ene kracht mij schrijft te zijn. En als ik zo uit al ontsta en tot het al weer keer, dan zeg ik ben deel van al, geen God, geen mens ook meer. Ik ben een deel van dat wat leeft, een deel van dat beseft. Ik ben datgeen wat al ervaart, op niets zich meer verheft. En zo werd ik dan kracht van licht, zo zijn de elementen dan mijn slaven. Zo weet ik in de diepten van het zijn te graven en toch de top te kennen, tot chaos en de vorm vereend mij zeggen, dit is werkelijkheid. En ik, dat niet meer zoekt of leidt, in vrede met het al vergaat, omdat het eindelijk zichzelf in alle zijn verstaat. U ziet het. En daarmee heb ik aan de gewoonte voldaan. Zoek in mijn woorden geen uitgesproken dichterlijkheid, ook al zitten er rijmwoorden in. Zoek er een denkbeeld in dat voor mij waar is, waarvan ik hoop dat ook voor u een erkenning van waarheid zal ontstaan. En als ik u nog een raad mag geven voor de komende tijd, erger u niet, want vele dingen gaan mis op het ogenblik dat je denkt dat het goed gaat. Het is een invloed die nog 3 à 4 weken naar heden voor velen heerst. Erger u niet, wat nu misgaat, blijkt morgen een verbetering mogelijk te maken. En met deze raad, die bij kan dragen tot uw innerlijke rust, neem ik afscheid van u. Ik dank u voor uw aandacht. Wens u een goede avond en een zeer gezegende nachtrust.
De volgende bijeenkomst is al over 3 weken. Dat is dus 17 april. Ik wijs u er ook op dat er in mei geen bijeenkomst is. Dus daarna, als u de volgende keer niet kunt, dan kunt u pas op 26 juni weer terug. Dus 17 april, 26 juni. Dat is weer de normale woensdag, de 26. Wel thuis. Ja.